Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, dat we gaan zingen uit Psalm 87, de versen 1, 2 en 3 over de kerk van de Heere. In het derde vers ook de Filistijn, de Tyriër, de Moren. Binnen u, o God, staat voortgebracht zijn de kerk van Joden en Heidenen. Psalm 87, vers 1, 2 en 3.
Thank you.
We doen vandaag belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met het begin van artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel handelt over de heilige doop. Daarna zingen van Psalm 87 het vierde vers. God zal ze zelf bevestigen en schragen en hen tellen als in Israël ingelijfd. Dat is een belangrijke uitdrukking voor vanavond. In Israël ingelijfd. Psalm 87 vers 4. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenzame kerk van alle tijden en plaatsen, geloofsbelijdenis met mond en hart, met het begin van artikel 34 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven en belijden dat Jezus Christus, die het einde der wet is, door zijn vergoten bloed een einde heeft gemaakt aan alle andere bloedstortingen, die men zou kunnen of willen doen tot verzoening en voldoening der zonden. En dat hij, afgedaan hebbende de besnijdenis die met bloed geschiedde, in de plaats ervan heeft verordend het sacrament van de doop, waardoor we in de kerk Gods ontvangen worden, waardoor we van alle andere volken en vreemde religies worden afgezonderd, om geheel hem toegeëigend te zijn. En zo dragen we dan zijn merk en velteken. Dat dient ons tot een getuigenis dat hij in eeuwigheid onze God zal zijn, ons zijnde een genadige vader. Zo heeft Christus dan bevolen te dopen al degenen die de zijnen zijn, in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, alleen met enkel water, om ons daarmee te verstaan te geven, dat zoals het water de vuilheid van het lichaam afwast, wanneer we daarmee begoten worden, dat op het lichaam van hem die de doop ontvangt gezien wordt en hem besprengt, alzo het bloed van Christus hetzelfde van binnen in de ziel doet. En dat door de Heilige Geest, die de ziel besprengt en zuivert van haar zonden, en die ons wederbaart uit kinderen des torens tot kinderen Gods. Amen. Laten we samen Gods aangezicht in gebed zoeken. Heere, wie is een God als Gij, de God van Israël, maar die als Israëls God ook zoveel niet-Israëlieten bij Israël in uw verbond hebt ingelijfd? Wie is een God als Gij, die dat geheim, die dat verborgenheid bekend wilt maken, die ons op deze doordeweeksavond bijeengeroepen, bijeengebracht hebt, om ons met uw wonderen werken tegemoet te komen. We mogen hier zijn of we mogen meeluisteren. En dan bidden we Heer, geef ons een hart dat interesse heeft, honger heeft, zielsverlangen kent, na wat u ons openbaren wilt, wat het grote nieuws is, dat gij in uzelf verborgen had, maar u hebt het geopenbaard in uw woord, opdat uw gemeente het weten zou, Heere. En we bidden, Heere, geef ons dat brand van verlangen om te weten wat u wil dat we weten. Dat ons hart heilige belangstelling heeft voor de dingen die u ons openbaren wilt. En geef die belangstelling en dat die zielsverlangen zo groot, zo sterk mogen zijn, Heere, dat ons een en al oor maken voor de schrift. Een en al hart geven voor uw mond. Zodat alle andere dingen die in onze gedachten kunnen zijn na deze dag, de volheid in ons hoofd, misschien de moeheid van onze geest en van ons lichaam, dat die overwonnen worden door een heilig en een heerlijk verlangen naar de dingen van u. Heere, wil ons leiden door uw heilige geest. Zo leiden, dat uw woord ons gebed geeft voor Israël. Gebed geeft, gebed bewaart, gebed verdiept. Een gebed voor uw volk Israël, Heere. Dat zolang we leven, nooit uit ons hart zal gaan. Maar Heere, ook een gebed voor de heidenvolkeren. Een gebed voor de afgedwaalden uit ons midden. Misschien al van generaties heen en door, Heere. Geef ons gebed, geef ons verwachting van uw macht en van uw trouw. En leert u ons, Heere, dat ene woord te spellen. Het woord genade. Leer ons dat ene woord van letter tot letter in te zien, Heere. Als u ons dat geeft vanavond, dat we leren spellen wat genade is, dan zal dat verwachting geven. Dan zal dat ootmoed geven. Dan zal dat vastheid geven. Dan zal dat aanbidding geven. Dan zal dat verwondering geven, Heere. Dan zal het zo'n bijzondere vrucht geven voor ons gebed en voor ons hart en voor ons hopen en voor ons leven, Heere. Leer ons dat woord spellen. Hoe gij zondaren zalig maakt door genade. Zondaren uit Israël en zondaren uit het Nederlandse volk. En als zoveel andere heidenvolkeren. Bedankt dat u ons de gelegenheid gaf om deze avond hier te zijn. Dat u kinderen en jongeren en ouderen samen geroepen hebt. Gedenk hen die vanwege de vakantie hier niet kunnen zijn, maar die misschien meeluisteren op het vakantieadres of andere plaatsen. Gedenk hen die door ziekte verhinderd zijn of door andere omstandigheden. We bidden, Heere, voor hen die thuis bleven om op de kleinsten te passen, om zorg voor hen te dragen. En we bidden, Heere, om een opwekking in onze dorpen, in dit deel van ons land, dit deel van de wereld. Wil niet alleen het volk Israël gedenken met een overstroming van genade, Heere, maar ook hier, ook in deze tijd, ook in deze contraien, dat geven, Heere, dat één preek, dat één stukje uit de Bijbel, honderden tot u trekt. Duizenden tot inkeer brengt. En als uw heilige geest werkt, Heere, dan kan dat, dan zal dat, dan is dat het geval. Hoor ons uit genade, Heere, om Jezus Christus wil. Amen. We lezen verder Romeinen 11, zoals u verwacht zult hebben. Vanavond versen 16 tot en met 27. Romeinen 11, waar we verder gaan waar we gebleven zijn 14 dagen geleden, is bij vers 16. En we lezen dan tot en met vers 27. We lezen daar Gods woord als volgt, Romeinen 11, vers 16. En indien de eerstelingen heilig zijn, zo is ook het deeg heilig. En indien de wortel heilig is, zo is ook de takken heilig. En zo enige van de takken afgebroken zijn, en gij een wilde olijfboom zijnde, in hun plaats zijt ingeënt, en de wortel en de vettigheid van de olijfdoom mede deelachtig zijt geworden, zo roem niet tegen de takken, en in gij dat tegen roemt, gij draagt de wortel niet, maar de wortel u. Ge zult dan zeggen, de takken zijn afgebroken, opdat ik zou ingeënt worden. Het is wel, zij zijn door ongeloof afgebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hooggevoelende, maar vrees. Wat is het, dat God de natuurlijke takken niet gespaard heeft? Zie toe, dat hij ook mogelijk u niet sparen. Zie dan de goedertierenheid en de strengheid van God. De strengheid wel over hen die gevallen zijn. Maar de goedertierenheid over u. En indien de goedertierenheid blijft, anders zult ook gij afgehouden worden. Maar ook zij, indien ze in het ongeloof niet blijven, zullen ingeënt worden. Want God is machtig om hen weer in te enten. Want indien gij afgehouden zijt uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in de goede olijfboom ingeënt, hoeveel te meer zullen deze, die natuurlijke takken zijn, in hun eigen olijfboom geënt worden. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij, omdat niet wijs zijt bij uzelf. Namelijk, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, en alzo zal geheel Israël zalig worden. Gelijk geschreven is, de verlosser zal uit Sion komen, en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. Het is een verbond van mij, als ik hun zonden zal wegnemen. Tot zover. Lopen dit gedeelte eigenlijk vers voor vers door te nemen met elkaar. Dus het lijkt me het beste om de Bijbel erbij te houden. We zien in vers 16 en 17 dat het gaat om Gods verbond. In vers 18 tot en met 22 over onze houding. In vers 23 tot en met 27 over Israëls verwachting. Gods verbond, onze houding en Israëls verwachting. Dat zijn de punten voor de prekentermijn 11 vers 16 tot 27. De volgende woensdagavond is de deel verleend over 14 dagen, 6 november. Dan hoopte de dankdag voor gewassen arbeid te zijn met ook een ochtenddienst. En dan op 20 november hopen we verder te gaan met Romeinen 11. De collecten die nu gehouden worden zijn de eerste voor het evangelisatiewerk in Roemeense gevangenissen. En de tweede is voor de kerken worden van harte aanbevolen. Het eerste punt van de preek is Gods verbond en daarom zien we uit Psalm 105, het vijfde en zesde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken, zelfs tot in het duizendste geslacht. De versen 5 en 6 van Psalm 105. Romeinen 11, vers 16 tot en met 27. We denken nou over Gods verbond, vers 16 en 17. Over onze houding, vers 18 tot en met 22. En over Israëls verwachting, vers 23 tot 27. Gods verbond, onze houding, Israëls verwachting. Gemeente, Gods weg met Israël en met hen verbonden met de andere volkeren. Daar mag Paulus mee worstelen. Daar mag Paulus ook dingen over bekendmaken van God uit. In Romeinen 9 tot en met 11. En Paulus had in het begin van Romeinen 11, 14 dagen geleden, hebben we dat behandeld. Als waar het volgende voorbeeld gebruikt. Nu in zijn dagen het merendeel van Israël Jezus als Messias verworpen heeft, is door die verharding van Israël als het ware een dam gelegd in de stroom van Gods genade, de rivier van Gods genade stroom. Enkele kleine stroompjes die sijpelen toch nog door die dam heen in Israël. Maar die stroom die laat zich niet opsluiten achter die dam. Die stroom die zoekt en die baant zich toch een uitweg, een omweg om die dam heen. Over de andere velden heen, over het gebied van de heidenvolkeren heen. En die tijd leven wij. Maar eens zal ook die dam van de verharding van Israël, die in de oorspronkelijke rivierbedding ligt, zo worden op en open gebroken, dat God zelfs ook weer door het volk Israël zal verder stromen. En er zal uiteindelijk één grote stroom van genade worden uit Israël en de volkeren op weg naar de wederkomst. Nou, zo heeft Paulus ontvouwd Gods weg met Israël en met de volkeren. Daar kun je wel heel boven over denken en over denken. Ja, kan dat wel? Hoe moet je het dan zien? Wat houdt het allemaal in? Hoe zal dat dan gebeuren? En heeft dat wel grond? Of is het wel een mooi idee van Paulus maar? Hangt het ook eigenlijk een beetje in de lucht. Dan vervolgt Paulus met hoofdstuk 11. Om de dingen nog eens te gaan verwoorden. En vanuit dezelfde andere invalshoeken voor het licht te brengen. Hoe moet je dat zien? Nou, om te beginnen gebruikt Paulus in vers 16 dan twee beelden. Het eerste beeld is van de eerstelingen en het deeg. Wij kennen dat begrip niet zo, maar in nummer 15 staat dat. Van de tarweoogst. Dus als het eerste graan, de eerste tarwe geoogst was, daar werden broden van gebakken. En van die broden werd één klein stukje brood, de eersteling, werd naar de tempel gebracht en aan de priesters gegeven. Aan de Heere en aan zijn dienst gewijd. Dat was een stukje heilig brood, toegewijd aan de Heere en zijn dienst. Maar dat ene stukje brood dan geheiligd was, dat hield in dat al het andere deeg ook aan de Heere geheiligd was. Dat ook al het andere brood nog gebakken zou gaan worden van de rest van de oogst, ook heilig was. Dat wat van de eerstelingen gold, dat gold ook van het geheel. Zijn de eerstelingen heilig, dan is ook het hele deeg heilig. Nou, die eerstelingen van Israël, dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. De eerstelingen van het volk Israël. Het begin van het volksbestaan van Israël. Aan God gewijd. Heilig. Nee, niet omdat Abraham en Jacob in zichzelf zulke beste, brave, vrome, heilige mensen waren. Nee, geheiligd aan God gewijd. Allereerst door dat verbond van God. Het verbond dat God met Abraham en zijn nageslacht had opgericht. En als dan die eerstelingen heilig zijn, kinderen van het verbond zijn, dan is hele deeg ook heilig. Dan zullen ook alle nakomelingen, dan zal heel Israël het volk van Gods verbond zijn. En dan deelt heel Israël, zoveel als er de eeuwen door nog geboren zullen worden, die delen in hetzelfde verbond en in dezelfde beloften. Want wat van de eerstelingen geldt, dat geldt ook van heel het deeg en van heel het volk. Nou is het woord verbond al gevallen. Het eerste punt van de preek, Gods verbond. Dan schakelt Paulus over op een ander beeld. En daar gaat hij langer mee verder in Romeinen 11. Hij zegt, kijk, het is net als met een boom. Laten we denken, een olijfboom. Wat van de wortel van die boom geldt, dat het een olijfboom is, geldt ook van de takken. Als de wortel en de stam van een boom olijf zijn, groeien er geen appels aan. En ook geen peren, en ook geen vijgen. Nee, als de wortel een olijfboom is, dan zullen de takken ook olijven voortbrengen. Dat hangt natuurlijk met elkaar samen. Als de wortel olijf is, dan zijn de takken, dan zijn de vruchten het ook. In de wereld van de olijfboom blijkt nog iets. Namelijk, die takken hebben de vrucht natuurlijk te danken aan de wortel. Je kan een olijfboom niet op zijn kop in de grond zetten. Je kan het niet omkeren. Je zet een boom met zijn takken in de grond en de wortels die steken de lucht in. Ja, dat gaat niet werken. Daar komt niks uit voort. De wortel zit in de grond en de wortel zorgt ervoor dat de takken, vruchten, olijven gaan dragen. De wortel van Gods verbond met Israël zorgt ervoor dat er takken komen en dat die takken, vruchten, olijven gaan dragen. Dan zie je weer, Paulus noemt niet alleen Abraham, Isaac en Jacob met die wortel. Abraham die kan Isaac ook niks geven. En zijn later nakomeling David kan Abraham nog veel minder iets toebrengen. Het gaat in die wortel om Gods verbond met Abraham, Isaac en Jacob. En vanuit dat verbond van God delen al de takken van Israël. Ook in dat verbond en in diezelfde beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob had gedaan. Ik zal hun tot een God zijn. En dat geldt al de takken van de olijfboom Israël. Zoveel als er nog zullen komen. Maar wat is er nou gebeurd? Nou, vers 17 zegt. Er zijn takken van die olijfboom afgebroken. Dat is echt verschillend door het ongeloof. God heeft van die takken van de olijfboom Israël er afgehakt, afgezaagd en weggelegd. Op de grond gelegd. En dan sterven ze af. Want velen van Israël, velen van die takken, hebben in Paulus dagen Jezus verworpen als de Messias. Ze hebben het verbond verbroken. Ze hebben door ongeloof die beloften veracht en de zaligmaker Jezus gekruisigd. En ze hebben door het verwerpen van Jezus als de Messias en hun zaligmaker zichzelf buitengesloten. En daarom zijn ze afgekapt van die boom. Dat kan dus. Dat een mens het verbond breekt door zijn ongeloof. En dan afgehakt wordt. Een tak wordt die los op de grond komt te liggen. Nou, die draagt helemaal nooit geen vruchten meer. En de zijtakjes aan die tak, je verdere nageslacht, zal van nature ook nooit geen vrucht meer dragen. Want een tak op de grond, die brengt geen vrucht, wordt ook niet meer aan zijn zijtakjes. Maar wat is er toen gebeurd? Toen zoveel takken van Israël Jezus hebben verworpen, het verbond verbraken en door God uit die olijfboom zijn afgehouwen, afgekapt en op de grond gegooid. Toen heeft God andere takken op hun plaats ingeënt. Dus niet de heidenen in de plaats van Israël, nee. Maar de heidenen in de plaats van die Israëlieten die Jezus hadden verworpen. Op de plaats van die lege plaatsen die ontstaan waren. Omdat er takken van Israël van de verbondsboom waren afgehakt en op de grond waren gelegd. En die andere takken, dat zijn zondaren uit de heidenen, uit de wilde olijfboom. Niet Israëlieten. Nou schijnt in de natuur, heb ik het gelezen, ik weet het niet, nauwelijks te kunnen. Je schijnt wel takken van een tamme olijfboom in een wilde olijfboom in te kunnen enten. En dat gaat dan meestal heel goed. En die transplantatie lukt wel en die tak komt er weer tot leven in de nieuwe boom. Maar takken van een wilde olijfboom, inent in een tamme olijfboom, dat schijnt niet te pakken. Dat vloeit niet door en dat wordt niet meer levend, dat sterft af. In de natuur wel tenminste. Maar in de genade niet. God doet dat toch. Heidenen, takken van de wilde olijfboom, inenten in de tamme olijfboom van Gods verbond met Israël. En dan delen die heidenen dus in de wortel en de vettigheid van de tamme olijfboom van Gods verbond met Israël. Dus wat gebeurt er? Nou eens even opletten. Als een heiden tot geloof komt, bijvoorbeeld een Nederlander, een heiden, een niet-Israëliet, wat gebeurt er dan? Dan wordt die gelovige heiden, die is dan ingeënt in Gods verbond met Israël. In die ene tamme olijfboom. God werkt niet met twee verschillende olijfbomen. Israël is de ene olijfboom. En de geloven uit Israël zou het dan zijn. En God heeft nog een andere olijfboom. De olijfboom van de heidenvolkeren. En die behandelt dan weer God weer op een andere manier bijvoorbeeld. Nee, nee. God handelt maar op één manier. Met één olijfboom. Die van zijn verbond met Israël. En gelovige heidenen, die ent hij in die tamme olijfboom van zijn verbond met Israël. God gaat met de gelovige heidenen precies zo om, als met zijn volk Israël. Ze delen in hetzelfde verbond, dat met Abraham en diens nageslacht, datzelfde verbond dat een teken kende, om dat verbond en die beloften te verzegelen. En in datzelfde verbond worden ook de gelovige heidenen ingeënt. En dat legt een oerdegelijk fundament onder verbond en kinderdoop. God behandelt Israël en gelovigen uit de heidenen op precies dezelfde manier. Op de manier van zijn verbond. Op die van een verbond met ook het nageslacht. Op de manier dat er bij dat verbond ook een teken hoort. Doop in plaats van de besnijdenis. Want God gaat met gelovige heidenen niet anders om dan met zijn volk Israël. Hij ent gelovige heidenen in hetzelfde verbond dat hij met Israël van den beginnen had, bij Israël ingelijfd. Zo gaat God met zondaren om, die hij zalig maakt, op de manier van zijn verbond met Israël. En zo delen dan ook de gelovige heidenen en hun nageslacht in de vettigheid, in de schatten van dat verbond. De beloften van het kindschap, van de vergeving van zonde, van de Heilige Geest, de belofte van het eeuwige leven. Ze delen in dezelfde beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. De beloften voor de gelovigen en hun nageslacht. De beloften worden verzegeld, het zij met de besnijdenis, het zij voor ons nu met de heilige doop, met de kinderdoop. Nou, als je er even over nadenkt. Dit is toch wel een wonder, hè? Te mogen delen in hetzelfde verbond als Israël. Te mogen delen in dezelfde beloften als die Israël had. Wat in de natuur niet kan, doet God in zijn genade wel. Van de wilde olijfboom der heidenen inenten in de tamme olijfboom zijn verbond met Israël. En om dat te kunnen doen, nou gaat het niet helemaal duizelen, heeft God dus takken van de tamme olijfboom eraf moeten houden. Dat merendeel van Israël dat niet geloofde in Jezus, heeft God afgekapt, op de grond gelegd, om plaats te maken voor takken van die wilde olijfboom uit de heidenen. Daarvoor moesten de Israëlieten afgehouden worden. Daarvoor moesten de Israëlieten in een verharding terechtkomen. Zodat er plaats zou ontstaan in die boom van het verbond voor ons. Wonderlijk. Want zeg nou zelf, wie ben ik nou? Dat een Israëliet zou moeten wijken uit die boom om een plekje voor mij te krijgen. Nou, wie ben ik nou? Dat God dat zou doen. Dat hij er van Israël om zou verharden en dus af kunnen haken. Zodat er een open plekje in die verbondsboom zou komen. Waar u, jij en ik in zouden kunnen worden ingeënt. Kunt u daar een reden voor bedenken? Nou, ik niet. Kunt u daar een reden voor bedenken? Ik zou het werkelijk niet weten. Ja, genade. Verkiezing. Ja, ja, dat wel. En dan zien we ook waar het om gaat. Als je dan mag delen in dat verbond van God met Israël en de ingeënte heidenen met hun nageslacht. Dan gaat het om het geloof in Christus Jezus. Net als bij Israël geldt het ook voor ons dan. Het geloof in Jezus Christus is de beslissende factor. En dat doet delen in de vervulling van die belofte. En dat alleen. Want ja, verder zou je zeggen, het ontbrak de Israëlieten echt aan niks. Noem het maar de echte orthodoxe Israëliet van Paulus' dagen. Ook nog van onze dagen. Hoe secuur gaat hij met de wet om? Hoeveel ernst maakt hij niet? Met de schriften van het Oude Testament? Hoeveel schriftonderzoek doet hij niet? Hoe nauwgezet wil hij de Sabbat niet onderhouden? Om zo te zeggen, daar ligt het echt niet aan. Daar besteedt de orthodoxe Jood meer tijd aan dan wij met z'n allen bij elkaar, om zo te zeggen. Maar dat baat hem niet. Tenzij en totdat het geloof in Christus daar komt. Dat is de beslissende factor ook van iemand, juist van iemand die in de boom van het verbond van God met Israël is ingelijfd. Het geloof in Christus Jezus. Daar gaat het om. En hij zegt, ik moet de vervulling van die beloften hebben. De vervulling van de vergeving. En van de Heilige Geest. En van het kindschap. En van de vrijspraak. En van het eeuwige leven. Want zonder dat in mijn leven vervuld wordt, ben en blijf ik verloren. Is er geen redden aan uit mijn oude Adams natuur. En de verdoemenis die ik in Adam deelachtig ben. Zonder dat Gods belofte in mijn leven vervuld worden, sterf ik daarin. En sterf ik daar eeuwig in mee. En die vervulling van Gods beloften, die ligt alleen in de Heer Jezus Christus. Die ligt alleen in de Heer Jezus Christus. Want die beloften, ja, die liggen, ja, op de top van de berg. Als ik heel de wet volmaakt, perfect vervuld zou hebben altijd. Maar ja, daar kom ik nooit. Ben al gestruikeld voor ik geboren ben met mijn zondige natuur. En de vervulling van die belofte die ligt in de handen, door doorboorde handen van de Heer Jezus Christus, die de wet van God volkomen heeft vervuld. En daarom moet ik Hem hebben. Ik moet Christus hebben. In wiens handen die de wet vervuld hebben, de vervulling van de verbondsbelofte liggen. Ik moet Hem hebben. En ik mag Hem hebben. Dat zegt dat verbond, dat zeggen die beloften juist. Ik mag Christus hebben. En ik moet Christus hebben. Dat is geloof. Dat is geloof. Ik moet Jezus Christus als de mijne hebben. En ik mag Hem ook als de mijnen ontvangen, dat is geloof. En om dat geloof gaat het. Dat geloof beslist voor een kind van het verbond. dat geloof doet je delen in de zegeningen van het verbond. En al het andere is ongeloof. Alles wat je hebt, zonder en buiten het geloof in Jezus Christus, dat is ongeloof. En ongeloof is bij de Heer Jezus vandaan kunnen blijven. Dat is ongeloof. Ongeloof is dat je bij de Heer Jezus vandaan kan blijven. En dat snijdt je af. Dat kapt je af. Van de boom van Gods verbond. Maar het tweede, vanaf vers 18. Onze houding. Als het nou zo is, hè, en zo is het. Het verbond van God met Israël, dat is de tamme olijfboom. Heidenen die God tot geloof brengt, worden met hun nageslacht ingeënt in die olijfboom van Gods verbond met Israël. Wat betekent, wat is er onze houding? Wat is er onze plaats? Ons gelovigen uit de heidenen. Nou, in één woord, ootmoed. Zo u wilt aan het woord nederigheid. Maar daar waarschuwt Paulus vanaf vers 18 zijn lezers tegen. Dat ze niet zullen roemen. Want de grootste vijand van genade is hoogmoed. Zelfverheffing boven anderen. Je kan het ook zo zeggen, de fariseeërshouding. We weten al die gelijkenis, hoe dat zit, hè, met die fariseeën. Gaan we eventjes op doordenken. Die fariseeën was in de tempel met de tollenaar. Die gezien is, die kent u wel. De fariseeën die zag je toch ook wel een beetje staan. Hij was hem voorbij gelopen toen hij naar voren in de tempel liep, de tabernakel liep. En hij had zich een beetje vergeleken met die tollenaar. En die fariseeën die was er wel dankbaar van geworden. Dankbaar dat ik niet ben zoals die tollenaar. Zo'n man die anderen geld afperst. Die met de bezetter meespeelt, want voor eigen portemonnee beter is en goed uitkomt. Pwah! Walg van zulke mensen. Die alles maar doen om een portemonnee te spekken en dan verder nergens op letten. Ik dank u dat ik zo niet ben. Dat is fariseer zijn. Hè? Als je neerkijkt op anderen die je ziet of over wie je leest of van wie je hoort. Dan kan zo'n mensen nogal wild en woest leven. Op zondag een winkel openzetten. Die makkelijk vreemd gaan en vinden dat moet kunnen. Die zich uitleven in seks. Die een ander dood ziet te laten liquideren om een drugsgeld veilig te stellen. Pah, walg ervan van zulke mensen. Snap niet dat ze doen. Nou, dan ben je een fariseer als je denkt. Dan ben je een fariseer. Als je niet snapt dat de mens dat doen kan. Dan ben je een fariseer. Maar dan kijk je op zulke mensen neer. En dan denk je, dat zou ik nou nooit kunnen doen. Ik dank u, o God, dat ik zo niet ben. Dat is de fariseer. Kan ook naar de andere kant toe. En aan de andere kant toe. Dat je wel eens, nou ja, kerkmensen weet, kent, hoort, leest. Hè. Mensen die het nooit goed is. Lopen altijd in pik en zwart. Hebben overal moeite mee. Gemengd zwemmen, dat kan niet. Geef wel eens onderwijs, de deugd niet. Moet thuisonderwijs zijn. Ze vinden op zondag alles ongeoorloofd. Hij denkt, boah, zulke mensen, ik moet daar niks van hebben. Maar ik ben een fariseer. Snap niet dat ze zo kunnen denken. Je snapt toch op je klompen dat in die dingen allemaal niet zit. Zoiets wil ik nog nooit doen. Maar dan ben je een fariseer. Dan kijk je neer op een ander. En je denkt, toch, God, ik dank u dat ik zo niet ben. Dan ben je een fariseer als je denkt. Dat geldt in dit geval met het neerkijken op het volk Israël. Dat in het Oude Testament Jezus de Christus niet ziet en niet tegenkomt. En die zou juist daarom zo ontzettend stipt op de Sabbat kunnen zijn. Even dit eruit halen. Hè? Het orthodoxe Jodendom. En dat op de Sabbat wel een mug dood mag slaan, maar geen vlo. Want de vlo die springt en daar word je moe van. Maar die mug die zit, dus dat mag wel. Hè? Dat nog geen schakelaar induwt op de Sabbat. Maar als je schakelt in, dan maak je stroom. Er springt een vonkje over. En ze hadden in de vuur dat je geen vuur mag maken op zondag. Dus er gaat een liftende gebouw, die gaat op de Sabbat constant op en neer. Dat stond bij elke verdieping een keer. Want ja, niemand mag er op een elektriciteitsknopje drukken. Nou ja, hoe gek kan een mens het niet maken, zeg? Nou, dan ben je een fariseer als je dat denkt. Als je daarop neerkijkt, dan ben je een fariseer. Ik dank u, God, dat ik zo niet ben. Dat is Dat is misschien raak, maar het is wel heel eerlijk. Als je je beter acht te zijn dan een ander, ook dan zo'n orthodoxe Jood en zijn secure manier van wetsbetrachting. Als je je boven hem of haar verheft en denkt, ik snap het niet, dan ben je een fariseer. En als het alles wat er van je te zeggen valt, dan zegt Paulus, nou, dan wordt u zeker wel afgehakt uit die boom van het verbond. Zou God dat doen? Je weer uit het verbond afsnijden? Ja, bedacht u dan, als God tamme olijftakken, die echt in die tamme olijfboom hoorden, heeft afgehakt vanwege hun ongeloof. Nou, dan zou hij dat zeker doen bij wilde olijftakken, bij heidenen, die van nature al niet hoorden in die verbondsboom van Israël. Nou, als hij dan de tamme olijftakken die geen vrucht dragen heeft afgehakt, dan hakt God zeker die wilde olijftakken weer uit die boom weg. Als zijn ongeloof, hoogmoed, fariseïsme volharden. Want zeg nou zelf, kun je nou één reden bedenken waarom God een Israëliet die Jezus verwerpt zal afkappen en een heiden die hetzelfde doet niet zal afkappen? Nee, als hij zo'n Israëliet afkapt die Jezus veracht, zal hij een heiden die Jezus veracht zeker afkappen en met zijn oordeel treffen. Wat is het verschrikkelijk om ongelovig te zijn, bij de Heer Jezus vandaan te kunnen blijven. Wat had de fariseeën dan wel mogen danken? Want je mag toch gerust dankbaar zijn dat je nooit iemand hebt doodgeslagen, in letterlijke zin hoop ik. Nou zeker. Die fariseeën had mogen danken. Heer, ik dank u dat ik niet zo doe als die tollenaar. Niet zo doe. Want ik ben precies hetzelfde. Ik ben van binnen net als die tollenaar. Ook zo'n geldgek. Maar hoewel ik hetzelfde ben, doe ik het niet, Heer. Ik dank u dat ik, die net zo ben als die tollenaar, toch tot nu toe in mijn leven niet zo doe en heb gedaan. Wat een wonder van genade. Daarvoor, Heer, komt u alleen de dank toe. Dat is geloof, dat is geloof. Maar ook als je echt gelooft, moet je enorm uitkijken voor die fariseese trekken. Want dat is zo ongepast, zei Paulus in vers 18, hè? Want ik draag de wortel toch niet. De wortel draagt mij toch. Ik ben er niet de oorzaak van dat God zijn verbond met mij heeft opgericht. Maar Gods verbond is er de oorzaak van dat ik tot geloof gekomen ben. Mijn geloof is niet de oorzaak dat God zijn verbond aan me gaf. Maar zijn verbond, de wortel, is de oorzaak dat ik tot geloof gebracht en gekomen ben. Ik heb het alleen en puur aan genade te danken. Het is puur genade, ontferming, welbare verkiezing van God. Dat ik wel een open hart kreeg voor de Heer Jezus. Dat ik wel zicht kreeg op mijn totale verlorenheid en verdoemelijkheid. Ik wel. En zoveel anderen, zoveel Israëlieten niet. Dat is puur genade. Dat is nergens door om iets in mij. Dat is puur te danken aan Gods genade en zijn welbehagen. Daarom wees niet hooggevoelende, maar vrees. Wees op je hoede. Waak. Waak tegen elke gedachte van hoogmoed, zelfverheffing en je beter denken te zijn dan een ander. Waak tegen elke gedachte van neerkijken op anderen, tegen neerkijken op Joden die Jezus als Messias erkennen. Waak, let erop. Of je zulke gedachten je uit opvoelt komen. Als je de krant leest, als je iets hoort, iets ziet van andere mensen. Als er giftig onkruid van fariseïsme en zelfverheffing boven je gedachten uitkomt. Als je zo'n puntje ziet en ontdekt in je gedachten, bestrijd het dan direct. Hoe? Door plaats te nemen onder het zonlicht van Gods genade. Ga in de zon van Gods genade zitten. Het is pure genade dat ik een kind van het verbond ben en gedoopt mag zijn. En anders niet. Dat komt niet door iets in mij. Het is pure verkiezing dat ik door het geloof zaligheid in de Heer Jezus mocht zien en vinden. Dat is pure verkiezing. Dat is niet om iets in mij wat er boven uitstak, waarmee ik me onderscheidde, waarmee ik boven de rest een stukje voor lag. Het is puur genade om gedoopt te zijn als verbondskind. Het is puur verkiezing. Als je geloven mag en de zaligmaker lief gekregen. Nou, daar kan dat plantje van hoogmoed niet tegen. Hoogmoed kan niet tegen genade. Zelfverheffing kan niet tegen de zon van de uitverkiezing. Dan verdort het. Dan verschroeit het. Maar even later op een andere plek ontkiemt er weer een zaadje van hoogmoed en zelfverheffing. En dan daar weer. En dan daar weer. Waakt. In die levenslange strijd tegen je hoogmoed en het neerkijken op anderen en je zelfverheffing. Dat is de strijd des geloofs. Herkent u die? Herkent u dat? Als de strijd van je leven. Dat je altijd moet waken, bidden en strijden. Tegen die kiemen van hoogmoed. En die kiemen van je zelfverheffing. Die kiemen van het willen neerkijken op anderen. Die altijd weer ja de kop opsteken. En dat is mijn levenslange strijd des geloofs. Herkent u? Herkent. Samengevat, vers 22. God is goedertieren over hen die hij trok en bracht tot geloof. Die hij daardoor inente in de olijfboom van zijn verbond met Israël. En die in dat geloof laat blijven. Lang leven, halleluja, Gods goedertierenheid. En God is gestreng over allen die in ongeloof blijven. En die in zelfverheffing alleen maar kunnen neerkijken op anderen. En die denken dat ze zelf zo niet zijn. Die zal God gestreng afhouden en uitwerpen. Dat is het tweede, onze houding. Daar kan er maar alleen maar één zijn. Van een levenslange oefening in ootmoed, 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 nederigheid. Het derde, Israëls verwachting, de verwachting van Israël. Dat beeld van die olijfboom, dat geeft nog iets aan. En het onderstreept ook wat Paulus had gezegd over de bekering van vele Israëlieten in de toekomst. Je kan denken, hoe bestaat dat? Dat er heel veel van Israël tot geloof in Jezus zullen komen. Het is nou nog maar zo'n fractie en er is zelfs zo'n taboe op. Onder de orthodoxe Joden om er zelf nog over te praten. Zal dat echt ooit gebeuren? Jazeker, zegt Paulus, jazeker. En zegt, nee, dan zegt Paulus dan in vers 3:24 dat heel veel Israëlieten tot geloof in Jezus zullen komen. Is niet zo'n wonder als dat het lijkt. Is niet zo'n wonder als dat het lijkt. Want als God wilde olijftakken, heidenen, kon inenten in de tamme olijfboom van Israël. Als hij dat met wilde takken kon doen, kan hij dat toch zeker ook al met tamme takken doen, die eigenlijk toch al van die olijfboom afkomen en daarin thuis horen. Als je een Afghaan of een Pakistaan Nederlands kunt leren, dan kun je het een Drent toch zeker. Maar die Drent, die is al Nederlander, dus die leren wel ABN Nederlands praten. Als God een Japanner, een Chileen en een Nederlander tot geloof in Jezus kan brengen, kan dat een Israëliet toch zeker. Als God een heiden in het verbond Israël in kan lijven, kan hij dat toch zeker een Israëliet weer doen. Die eigenlijk in die olijfboom ook thuis hoort en daarvan afstamt. Kijk ook maar naar de geschiedenis van Israël. Als je nou eens, dat is leren te doen, hè? Als je eens naar de koningen van Juda kijkt. David, Salomo, godvrezende koningen. Je kijkt dan later Jozefat, ook godvrezende koning. De zoon van koning Jozefat is Joram, die is goddeloos. Die doet dat kwaad is in de ogen des Heeren. Afgebroken dus. De zoon van Joram is Ahazia, dat is ook goddeloos. Ook afgekapt uit de boom dus. De zoon van die Ahazia is Joas. En die deed wat recht was in de ogen des Heeren. Zie je wel? God gedenkt zijn verbond. Het kind en het kleinkind werden afgekapt. Maar het achterkleinkind wordt weer terug ingeënt. Van die vrees de Heere. En doet wat recht is in de ogen. God gedenkt zijn verbond. Een kind, een kleinkind, breken zich af door ongeloof. Met achterkleinkind eent God weer in. God pakt de draad van zijn verbond weer op. Zie je wel dat God dat kan? Weer aan zijn verbond gedenken en weer terug inenten in de olijfboom. Ook al vallen er een paar geslachten tussenuit. Zelfs vallen er 999 geslachten. Als je één geslacht tot 20, 30 jaar telt. Dan is het 3000 jaar. Ertussenuit. Want God gedenkt zijn verbond toch tot in het duizendste geslacht. Nou, er mag een verwachting zijn ook voor het duizendste geslacht. Dat afstamt van Abraham, dat afstamt van Isaac, van Jacob, van David, enzovoort, enzovoort. Verwachting dat God hen weer zal terug inenten in de olijfboom van zijn verbond in Israël, waar ze ook eigenlijk thuis horen en het voortgekomen zijn. Nou, ik wou nog twee dingen doen. Om aan te geven, dit is nou niet alleen een mooie theorie. Mooi voorbeeld van die olijfboom. Ja, dat kan inderdaad, hè, dat weer terug ingeënt wordt. Nee, er zijn nog twee redenen waarom je daarvan overtuigd mag en moet zijn, zegt Paulus. Waarom niemand er hoeft te twijfelen dat God weer velen van Israël zal terug inenten en tot geloof in Jezus de Messias zal brengen. De eerste is deze, vers 25, 26a. Ik mag u een verborgenheid verkondigen, openbaren. Een verborgenheid, dat woord wordt al zo meer in zijn brieven. Dat is iets wat je nooit uit jezelf zou bedenken. Als je met je blote ogen naar dingen kijkt, dan kom je niet op de gedachte dat zo is. Een verborgenheid is echt iets ja, dat God vanuit de hemel Paulus ingeeft en openbaart. Waar je nooit vanuit jezelf op zou komen. Bijvoorbeeld, 1 Timoteüs 3 vers 16. Dat Jezus God is in het vlees gekomen. Als je in de kribbe van Bethlehem kijkt, haal je dat echt niet uit. Dat is een verborgenheid. Daar ligt God in het vlees. 1 Timoteüs 15 vers 51. Dat bij de wederkomst, zij die dan leven, wij misschien, niet zullen sterven. Niet zullen sterven. Maar in het punt destijds veranderd zullen worden en de dood zullen ontgaan. Dat bedenk je ook niet uit je eigen. Dat heeft God moeten openbaren aan Paulus. Of als je Efeze 5 kijkt, dat het huwelijk een afspiegeling is van Jezus en zijn bruidskerk. Als je zijn Bijbel zou hebben, zou het nog niet op de gedachte komen. Dat is een verborgenheid die God heeft geopenbaard. Nou, nog een verborgenheid, zegt Paulus, heb ik ontvangen. In vers 25 en 26a. Dat die verharding van Israël voor een deel is. Een deel. Dus voor een deel van Israël. Niet voor allen, maar voor een deel. Maar ik wil kijken, ook voor een deel van de tijd. Niet eindeloos. Niet altijd durend. maar voor een tijd. Namelijk, totdat de volheid der heidenen zal zijn ingegaan. De volheid. Het door God bepaalde getal. Dat niet klein zal zijn. Zoals een ballon, als je opgeblazen wordt, op een gegeven moment vol is. Dan moet je niet verder blazen. Vol. Dan pak je een andere ballon die nog niet helemaal vol is en die blaas je op. Als de volheid der heidenen op dat moment zal zijn ingegaan. En is ingeënt in die olijfboom van zijn verbond met Israël. En al zo, op die manier, dat eerst het merendeel van Israël verhard zal zijn. Dat daarna de volheid der heidenen wordt ingeënt in het verbond met Israël. Op die manier zal heel Israël zalig worden. En er staat heel tegenover die rest en dat overblijfsel van Paulus daar. En van Elia. Toen was het maar een rest, een overblijfsel, een klein deel van heel dat volk. Maar dan zal het heel Israël zijn. Zeg maar, op zijn minst een grote meerderheid. Wie weet komt er een dag dat alle dan levende Israëlieten in Jezus Messias geloven. Dat zou nou, waarom zou het niet kunnen? Een groot, groot, groot aantal. Veel meer dan nu. Denk maar weer even aan die eersteling van dat deeg. Dat eerste stukje brood dat in de tempel gebracht werd en aan God gewijd werd. Dat was maar een fractie van de hele oogst en een fractie van alle broden die gebakken zouden kunnen en gaan worden. De hele oogst was al 10, 100.000 keer zo groot. De eerstelingen, Abraham, Jacob, zijn maar een fractie. Er zullen er veel, veel meer komen van Israël. Die in Jezus als de Messias geloven en aan zijn voeten zullen buigen. En de tweede reden, zegt Paulus, waarom je daarvan overtuigd mag en moet zijn, is deze. Behalve die verborgenheid die ik heb gekregen van de Heere, spreken toch ook de schriften duidelijk. Het Oude Testament is ook duidelijk. De verlosser zal komen en de ongerechtigheden van Jacob wegnemen, want dit is mijn verbond dat ik hun zonde zal wegnemen. Vers 26, 27. Eigenlijk staat er, dit is mijn testament. Puur vanuit mij. Ik heb Israëls medewerking niet nodig. Ik heb Israëls welwillendheid niet nodig om het voor elkaar te krijgen. Ik heb Israëls toe- en instemming ook niet nodig. Ik zal het doen vanuit mijn verbond. Vanuit mijn testament. Dat ik hun goddeloosheden zal afnemen, zal afwentelen. En dan staat er ineens Jacob. Tussen al die keren Israël staat ineens Jacob. Jacob, dat is Israël in zijn bedriegersrol. Als de man die het zelf wilde regelen. De man die niet op God kon wachten. De man die niet van genade wilde leven. Maar ik zal, zegt God. Ik zal op dat Jacob, wat Israël nu voor het merendeel is. Ik zal het de zonden vergeven en ik zal hun ongerechtigheden van hun afwentelen. De schrift zal vervuld worden en heel Israël zal zalig worden. Bid u voor Israël. Daar begon de vorige keer de preek mee. Hè? Of we vaak en vurig voor Israël bidden. En we hoorden, nou ja, kijk, als je ongeïnteresseerd bent in Israël, dan bid je niet voor Israël. Als je er moedeloos voor bent, dan denk je, het haalt allemaal toch niks uit. Dan bid je er ook niet voor. Maar we hebben nou weer een stuk van mij 11 gelezen. En dan tegen jou bij moet zeggen, ja, maar dat kan, dat mag en dat hoeft toch niet. Als de Bijbel nou weer over die heerlijke toekomst en bekering van het grotendeel van Israël spreekt, dan mag je daar toch niet ongeïnteresseerd in zijn. Als God er zulke mooie dingen over zegt. Die tot eer van zijn naam zijn. Dan mag een christen er toch niet ongeïnteresseerd over zijn. Vandaar dat het ons niet zoveel zou uitmaken. En zoveel kan schelen. Als God het zegt. En als het tot eer van zijn naam is. Dan mag je er nog geen zitten. Maar dan zullen we eens wat over te lezen. Van de Stichting Steun Messias Blijende de Joden bijvoorbeeld. Of de Comité voor Herleving van Gebed voor Israël. Daar zou toch in geïnteresseerd moeten zijn. En belangstellend voor moeten zijn. Als God dat zo belangrijk vindt en zulke heerlijke dingen van zegt, dan mag dat toch de interesse van elke christen hebben. En als de Bijbel dan ook nog aangeeft, er is nog zoveel te verwachten. Denk aan die olijfboom. Aan dat verbond tot in 1000 geslachten. Denk aan de verborgenheid die God me heeft geopenbaard. Denk aan die beloften van het Oude Testament over Israël. Dan mag er toch verwachting zijn voor dat volk Israël. Dat God machtig is en trouw zal zijn. En dat hij velen weer zal inenten door het geloof in Jezus. En die olijfboom waar ze ook eigenlijk in thuis horen. Dan mag je dat toch niet klein, dan hoef je dat niet klein over. Denk eens over, nou ja, het zal toch wel niet gebeuren. En misschien bid ik toch allemaal wel, maar allemaal wel voor niks. Nee, dan mag je dat toch juist met verwachting om bidden. Want het is toch zeker dat het gebeuren zal. Alleen het zou zo mooi zijn. Ze hebben ook vorige keren. Weet u nog, dat je eens denkt van, als je ouder hebt, wordt, denk ik, heb je dat. Dan denk ik van, als ik dat nog eens mee kon maken. De geboorte van mijn eerste kleinkind. Het huwelijk van ons eerste kleinkind. Dat ik dat nog eens mee zou maken, mogen maken zeg. Of dat mijn eerste achterkleinkind in hun armen ligt. Als ik dat nog eens mee zou maken in mijn leven. Ja. Maar een christen mag toch ook wel eens denken. Als ik dat toch nog eens mee zou mogen maken. Die grote bekering van Israël. Wie zal leven als God dat doen zal? Heere, mag ik het zijn. Dat ik daar getuige van mag zijn in mijn levensdagen. Dat ik daar nog mee mag maken. In het stukje leven wat ik op aarde nog te goed heb uit uw hand. Die totale bekering van uw volk Israël. Nou, dan buik mijn hoofd maar, of u niet. Hoe vaak bidt u voor Israël? En hoe vurig doe ik dat? De schriften van mijn 11 willen ons aanvuren tot gebed voor Israël. Gods naam is ermee gemoeid. Gods belofte liggen ervoor en Gods macht is er groot genoeg voor. En als ik dan voor Israël bid, nou, dan kan, dan hoef ik het ook niet te laten. Om datzelfde te bidden voor de mensen om me heen. Dat zijn heidenen, ja. Ze horen eigenlijk niet thuis in die tamme olijfboom. Maar dan zijn ze als Jacob zo eigenzinnig. Al zijn er geslachten tussenuit gevallen. 2 geslachten, 3 geslachten, 4 geslachten. 999 geslachten. Maar heren, u kunt toch ook nog wilde olijftakken. Weer terug inenten in die olijf. Zou dat dan ook niet kunnen, heren? Mijn achterkleinkind. Mijn kleinkind. Mijn kind dat er alles aan doet. Om zich uit die boom te laten afkappen en het afgelopen te laten zijn. En hoeveel mensen wonen hier in Waden en omstreken. Voor je een verre, verre, verre voorvader een kind van God was. Nog niet eens 999 geslachten terug. Heren, u bent ook onmachtig om hen allemaal weer in te enten. Ook heel mijn nageslacht. En al die mensen die van wie zoveel geslachten zijn uitgevallen zijn. Heren, daar ben ik toch ook bij macht om hen weer. Al zijn ze een wilde olijftak. Toch weer terug in te enten in die olijfboom met Israël. Laat maar net als Jacob zeggen. Heren, ik laat u niet gaan. Voor Israël niet. Voor mezelf niet. Voor mijn nageslacht niet. Voor onze samenleving niet. Heren, ik laat u niet gaan. Tenzij dat u zegent. Amen. Laten we dat ook zingend onderstrepen. Uit Psalm 74, vers 2, 19 en 20. Herdenk de trouw. Aan ons voorheen betoond, denk aan uw volk, denk aan uw erf. Beschouw, herdenk uw vastgestaafd verbond. En elk verdrukt uw bijstand eens erlang, omdat ze uw naam verheffen in gezang. Psalm 74, vers 2, 19 en 20. Laten we samen de Heere danken en bidden. Heere, God van Abraham, Isaac en Jacob, van die eerstelingen, we danken u, Heere, voor uw openbaring van zo'n verborgenheid. We zouden het nooit zelf bedenken. Het zou niet in ons opkomen. We zijn er van onszelf ook niet om verlegen, moeten we eerlijk beleiden. Maar u hebt het geopenbaard, Heere, dat alzo heel Israël zalig zal worden, weder ingeënt in de tamme olijfboom van uw verbond, dat u bent begonnen met Abraham, Isaac en Jacob op te richten, en dat u hebt geopenbaard dat er velen, velen van uw volk Israël, niet maar een rest of een overblijfsel, maar misschien wel allen die eens zullen leven, tot de kennis u der Jezus zullen worden gebracht. Heere, laat die verwachting ons biddend doen zijn, biddend maken. We kunnen lang, lang niet inhalen, Heere, wat we in ons leven dan al tekortgeschoten zijn. Wat uw kerk daarin tekortgeschoten is. We kunnen het lang niet inhalen. Maar Heere, laat het vanaf heden ons gebed zijn. Het gebed voor de vervulling van uw beloften aan uw volk Israël, aan Jacob. Heere, wat zou het groot zijn als wij er in ons leven iets van mogen zien, van mogen meemaken. Dat uw naam zo verheerlijken zal. Heere, we danken u meer dan dat we ooit zullen kunnen bevatten. Dat u wilde takken inent in die olijfboom van uw verbond met Israël. Dat kan eigenlijk helemaal niet, Heere. En dat verdienen we eigenlijk helemaal niet. Waarom zou u takken van Israël afkappen? En naar ons, in die plaats, in terugenten. En toch hebt u het gedaan, Heere. Het is puur genade. Het is puur verkiezing. Als ook een heiden, een Nederlander. Jezus als de Christus mag zien en herkennen. Als wie dan ook de zaligmaker mag omhelzen. Heere, het is pure genade. En uw verbond is pure goedertierenheid. Maar dat u dan toch opricht, Heere, ook met ons en onze nageslachten, en dat verzegelt met de heilige doop. Heere, leer en oefen ons dan in ootmoed. Ootmoed en ootmoed. Geef dat onze zelfverheffing, ons neerkijken op anderen, ook op uw volk Israël, ons neerkijken in zelfverheffing, dat het steeds onder de zon van uw genade weer verschroeit en verschrompelt en verdort, opdat wij nederigheid leren en oefenen, Heere. We zijn precies zo als de grootste openlijke zondaar. We zijn precies zo als de meest verstokte orthodoxe Israëliet die aan Jezus voorbij ziet. We zijn net zo, Heere. Wat een wonder. Als we het toch niet zo doen. Als we toch mogen buigen voor de Heere Jezus als de zaligmaker. Heere, gedenk uw verbond. Ook onder de heidenvolkeren. Ook onder onze nageslachten. U bent bij macht om ook weer wilde olijftakken terug in te enten, Heere. Laat onze hoop en verwachting op u zijn. Opdat ons leven een biddend en verwachtingsvol leven zal zijn. Hoort u ons uit genade, Heere. Wil ons als gemeente zondag weer samenbrengen in uw huis, in uw dienst. Met anderen we terug op zijn van vakantie. Gelijk hen die dan in het buitenland hopen te verblijven. En gelijk de ouders aan hun kindje ten doop mogen houden. om Jezus wil. Amen. Ook nu zingen we van Psalm 14. En wel het laatste, het zevende vers. Och daalde het heil uit Sion spoedig neer voor Israël. Psalm 14, vers 7. Verhef dan uw harten tot God en ontvang zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.